Ja, hier zijn we weer. Welkom en fijn dat je luistert. Als je een regelmatige luisteraar bent, top dat je er deze week bij bent. Dan weet je misschien dat ik bezig ben aan een reeks van 9 afleveringen, waarvan deze de 7e is. De reeks gaat over 9 levenslessen uit mijn persoonlijk leven. En de impact daarvan op hoe ik er als hulpverlener sta. Dus wat dat betekent in mijn hulpverlening. Als je een nieuwe luisteraar bent, dit is een atypische aflevering. Dus het is de 104e, denk ik. Degene voor deze serie, de andere 96 of 97, die gaan over thema's die jullie meemaken. Dus ga daar zeker een kijkje nemen, maar natuurlijk ook welkom bij deze aflevering. Ik zit nog wel met een kriebelhoest, mijn excuses daarvoor. Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding podcast. Ik ben Anne Brems, ik ben systemisch counselor en ik heb mij dus sinds 6 jaar gericht op moeilijke scheidingen en echt dat hele kleine segment van de meest ingewikkelde, complexe scheidingen. Hoe doe je dat als ouder? Hoe pak je de communicatie met de ex-partner aan? Hoe kan je je kinderen helpen om hun weg daarin te vinden? Hoe ga je om met rechtbank, met bemiddelaars, met instanties? Hoe doe je dat allemaal? Wel, daar ben ik helemaal in thuis en daar help ik mensen heel graag bij om hen terug in rustiger vaarwater te brengen. Als je deze aflevering luistert in de week dat die uitkomt, ik ben bezig met het opstarten van de nieuwe groep Bouwen aan een sterke basis. We hebben op 29 februari hebben we de eerste live bijeenkomst. Online. Dan gaan we officieel van start, maar er zijn, deze week zijn er al ouders ingestapt en die zijn alvast al gestart. Ik kijk er heel erg naar uit, omdat ik sinds 2019 al samenwerk met groepen. Ik verbeter het ook telkens en ik vind het een beetje spannend om die nieuwe ouders te leren kennen, om hen te ontmoeten, om hun situaties mee te onderzoeken, hun specifieke dingen waar zij hulp in vragen. Dus dat vind ik wel een beetje spannend. Tegelijkertijd ook spannend omdat ik weet van de stappen die wij samen gaan doen, dat echt wel effect heeft. Dus dat vind ik ook wel spannend. Het is maatwerk, hè? Dus ik kan niet zeggen, doe dit, 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 en dan heb je dit, dit, dit als resultaat. Dus het is niet zoals de wiskunde. Dus dat maakt het wel boeiend en ook op een leuke manier spannend. Ben je een ouder die graag hulp wil, professionele hulp bij het opzetten van de structuren van parallel solo ouderschap op een stevige basis? Dan meld je dan aan voor Bouwen aan een sterke basis. We starten nu wel deze week. De groep gaat ongeveer 3 keer per jaar door. Dus als je nu niet zou instappen, als je de tijd te kort vindt om een besluit te nemen, we gaan nog 2 keer dit jaar ga ik de groep opstarten. Oké, misschien wel een levensles van alle 9 waar ik het minst leuk vind om over te praten, omdat er schaamte is. En ik herken ook schaamte natuurlijk in de vele gesprekken die ik met mensen doe. Schaamte komt op wanneer we in een situatie zitten. Ik ga het gewoon vertellen. Hè? Dan komen we nog wel terug op die schaamte. Vorige aflevering had ik het ook over hoe we soms in ons leven terechtkomen in iets dat ons overstijgt. Waar dat we zelf geen keuze in hebben. En ik had deze week een post uitgestuurd over de familierechtbanken, dat de familierechtbanken een loterij zijn. Dus ja, daar merk je ook van oké, ik heb daar geen controle over, over wat de rechtbank dan beslist of doet. Ik heb er ook geen controle over als de andere ouder naar de rechtbank gaat. Dus dat staat los van onze individuele wil. We willen het niet en toch gebeurt het. We doen heel veel om het te voorkomen. We doen alles wat we kunnen wat in onze macht zit en toch gebeurt het. In 2002 studeerde ik psychologie aan de Universiteit van Leuven. En ik zat in mijn vierde jaar, was toen nog kandidature en licentiaten. Dus ik zat in mijn tweede licentiaat. En ik had een leuke vriend, sinds ik 19 was. Mijn partner, een lief. En wij waren samen. En dat was een heel toffe vriend. We hadden heel veel leuke momenten gehad. Maar toen, dat ik in mijn vierde jaar zat, is die jongen heeft psychische problemen gekregen. Dus wat was er? Daar was sprake van psychoses. En ik ben een heel zorgzaam iemand, dus ik ga dan heel erg zorgen. Dat was toen ook zo, maar ik vergat mezelf. Ik was mezelf helemaal uit het oog verloren daardoor, in de zorg. En ik ben iemand, dat heb ik ondertussen al wel afgeleerd, maar toen was ik heel erg perfectionistisch in mijn studeren. Dus ik wilde alles heel goed doorgronden en dergelijke. Maar daardoor had ik ook een grote faalangst. Dus dat perfectionisme was een beetje als tegenhanger voor mijn faalangst. Zo. Als ik alles perfect zou doen, dan was mijn faal... daar gaan we het nu niet over hebben, want daar ben ik ondertussen al wel wat kwijt. Maar ik werd heel faalangstig toen in die periode. Dat was hoge stress, die psychoses. Ik werd daar ook in mee getrokken in die psychotische verhalen. En ik werd faalangstig. Zo faalangstig dat ik mij herinner dat ik niet meer naar het examen durfde gaan. Ik durfde niet meer. Ik was ervan overtuigd dat ik het niet kon. Dus ik wilde mezelf gewoon het falen besparen. En dan heb ik beslist om de studie te stoppen. Nu, waarom spreek ik heel traag die zin uit? Toen, op dat moment, leek het niet alsof ik een keuze had. Het was de enige uitweg. Het was een kwestie van overleven. Ik ben toen een vakantiejob gaan doen. Allee, geen vakantiejob, een studentenjob gaan doen. En dan ben ik in september gestart met een opleiding aan de hogeschool. Omdat op de hogeschool zit er minder die prestatiedruk, wordt er meer persoonlijk gewerkt met de studenten. Dus dat was mijn... Ja, dat heb ik toen gedaan. Het leek toen geen beslissing. Maar dat is heel lang naar mij teruggespeeld van... Wat voor een beslissing heb jij toen genomen, Anne? En daar zit die schaamte. Ik schaam mij. Ik schaam mij dat ik daarin ben terechtgekomen. Ik schaam mij dat ik in mijn vierde jaar... dat ik niet heb doorgedaan. Maar achteraf gezien waren er heel veel invloeden. Niet alleen mijn vriend die psychotische aanvallen had, mijn lief, maar waren er nog veel andere dingen die meespeelden, waardoor ik die uitweg genomen heb. Maar daar zit dus wel schaamte op. Ik ben de voorbije 10 jaar is die schaamte laagje voor laagje ervan afgekomen, anders zou ik er ook zo niet over durven spreken hier in de podcast. En wat betekent dit voor hoe ik als hulpverlener sta, is hoe oordelend de maatschappij kan zijn als je pech hebt in je leven. Als er andere factoren waren geweest toen in die periode, dan had ik mijn studie afgemaakt. Maar die factoren waren niet aanwezig. En hoe dat de maatschappij dan, dat heb ik heel vaak te horen gekregen, ja, je hebt geen doorzettingskracht, je hebt geen wilskracht, dat is toch laf van jou. Echt op mijn persoon. Terwijl mensen in mijn privéleven, die zeggen, Anne, de wilskracht die jij hebt, de discipline die jij hebt, hè, die kennen mij persoonlijk, die zeggen, dat is, allee, dat heb ik niet, zeggen ze. En ik heb nu niet echt luie mensen ook niet in mijn omgeving, of mensen die het snel opgeven. Ik ben een doorzetter. En dan te horen krijgen, ja, jij zet niet door, je geeft op, hè, door die studie dan te stop te zetten. Dus hoe dat je dan voelt van, alsof dat aan mij ligt, aan mij persoonlijk als individu. Nu, daar gaan ook individuele dingen mee spelen, maar er speelde veel meer dan dat op dat moment. Hè, rondom mij, de contacten die ik toen had met de mensen op de universiteit, dat speelde ook heel, heel, heel erg mee. Ik weet nog dat ik daar dan gekleineerd werd. En vanuit mensen die beslissingen moesten dan maken over mijn resultaten of over een evaluatie, dat die vanuit een machtspositie ook mij kleineerden. Ik voelde mij heel, heel gekleineerd op dat moment. Dat zie ik achteraf pas. En ik had daar vorige week nog een gesprek met een ouder over hoe zij ook zegt van er wordt naar mij gekeken alsof ik slechte beslissingen neem, alsof ik mijn kind slecht opvoed. Allee, ik chargeer het een beetje om het duidelijk te maken, maar zij voelde van die blik van de mensen van je kiest voor een vechtscheiding. Dat hoor ik soms ook mensen zeggen, zo een vechtscheiding, twee vechtende, twee schuldigen. Ja, alsof dat je daar, alsof dat een persoonlijke keuze is om daarin terecht te komen. Dat is heel ellendig. Dat voelt heel ellendig aan. En we hadden dan ook een gesprek, had ik met deze vrouw, over hoe dat we in deze individualistische maatschappij, als het slecht gaat met iemand, dat we heel snel gaan zeggen van, die heeft niet genoeg wilskracht, die heeft verkeerde keuzes gemaakt, die dit, die dat, die dit. En dat zien we ook in het armoededebat ook. Als je arm bent, dan heb je daarvoor gekozen. Terwijl dat er mensen die met armoede werken, die zeggen, ja, het is meer dan dat. Het is meer dan dat. Het kan ook iedereen overkomen. En zo help ik ouders ook. Dus ik heb geen complexe scheiding meegemaakt. Ik luister heel veel naar hen en ik studeer daar heel veel om. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik ga ervan uit dat ik ook in hun situatie zou kunnen gezeten hebben. En zo help ik hen. Vanuit die menselijkheid. Voilà, ik heb in mijn dertiger jaren heel lang gedacht, ik ga die studie aan de universiteit, ik ga die afwerken. Daar was heel veel inzet voor nodig, maar ik kon mij zo niet meer vinden in het ideeëngoed van de katholieke universiteit. Los van al de goede dingen die zij doen, paste het niet meer zo rond mijn 35 met mijn waarden en normen. En dan ben ik een andere weg ingeslagen. En zo ben ik dan systemisch counselor dan toch nog geworden. Voilà. We hebben nog twee afleveringen in deze reeks. Volgende keer, ik ben wel heel dichtbij in mijn leven, heb ik te maken met een complexe scheiding. En ja, daarover, hoe dat impact heeft in hoe dat ik er als hulpverlener dan sta bij het helpen van mensen in een complexe scheiding. Daar wil ik het graag volgende week, daar wil ik graag wat meer over vertellen. Dus ik spreek je graag volgende week opnieuw. Tot dan!